Een hele goede morgen iedereen. Het thema van deze dienst is racisme. Er zal een vraagteken achter. En dan samen God loven. Ik heb 2 weken terug over datzelfde thema gepreekt in Drachten. Daar had de jeugd erom gevraagd. En terwijl ik daarmee bezig was, werd ik eigenlijk steeds enthousiaster over om er eens nog een keer over te preken. En na deze week lijkt het me helemaal een bijzonder thema. Het was van de week Bevrijdingsdag en ik kwam 1 afbeelding tegen die bleef haken. Laat hem even aan jullie zien. Heeft het misschien ook al voorbij zien komen. De spreuk is eigenlijk nog langer, maar ik laat alleen de laatste 2 zinnen zien. Het begon toen mensen niet meer naar elkaar omkeken. Toen mensen ongevoelig werden en hun ogen dicht deden. En het citaat begint met: het begon niet met gaskamers. Het begon veel kleiner. En ik denk dat iedereen die van de week het op een of andere manier gevolgd heeft, ook al ergens weer geraakt is door het verschrikkelijke wat er heeft plaatsgevonden in de Tweede Wereldoorlog. Getallen zijn getallen, maar van de 140.000 in Nederland wonende Joden kwamen er 105.000 na de oorlog niet meer terug. En ik had afgelopen week een boek gekocht. Sonny Boy. Ik weet niet of het bekend is. Ik haalde het voor 80 cent uit de kringloopwinkel voor mijn vakantie. Maar wat een indrukwekkend boek. Het verhaal van een onmogelijke liefde. Kun je van alles van vinden. Een blanke vrouw met een zwarte, half gekleurde man uit Paramaribo. Veel jonger dan zij. Door iedereen verguisd, met de nek aangekeken. Maar in de Tweede Wereldoorlog Joden geherbergd. Opgepakt, allebei omgekomen. De man Waldemar ongeveer op de laatste dag dat de bevrijders voor Lübeck stonden, maar nog net omgekomen. Indrukwekkend, ze laten een zoon na met de naam Waldemar. Daar is de verwijste titel naar. In het boek kom ik 2 dingen bij elkaar. Het slavernijverleden, wat Waldemar meedraagt. Vanuit zijn familie, nog weet vanuit Paramaribo hoe heftig dat was. En dan de discriminatie, alles rondom de Joden. Een van de eerste boeken die uitkwam, wordt wel gezegd, waar het ook duidelijk werd dat de wereld niet zo zwart-wit is als we graag dachten. Duitsers zijn fout. De Nederlanders die zaten in het verzet of verbergden Joden. Nee, het was vaak veel ingewikkelder. En als je het boek leest, kun je het je helemaal voorstellen. Wat zou je zelf doen? Als je leven op het spel staat. Als het echt erop aankomt. Nou, wat dat betreft is het een thema wat nooit uit de aandacht moet raken. Wat altijd weer om vraagt om aandachtig te zijn. En dan gaan we naar kijken vanuit de Bijbel. Kleine waarschuwing vooraf. Er zit best wel veel informatie in de preek. We gaan een paar bijbelgedeeltes lezen, maar in de preek gaan we eigenlijk in een grote lijn door de Bijbel heen. Er is een samenvatting voor hier in de kerk, een aantal. En voor wie hem wil krijgen, kan ik hem ook even doorsturen. Nog eens nakijken, nalezen. Om even te ontdekken van, wat zegt de Bijbel daar nu over? Nou, ik vond eigenlijk het mooie van toen ik eraan begon, dat je al in eerste instantie denkt, ja, daar is natuurlijk heel veel op tegen, maar er staat eigenlijk iets heel positiefs tegenover. Er is iets voor. God haat racisme, omdat hij wil dat wij juist samen met mensen uit allerlei afkomsten, culturen enzovoort, God loven. Daar gaat het om in dit leven. En daar gaat het ook over dus in deze dienst. En dat is het doel van deze dienst. Als dat verlangen er komt, aangewakkerd wordt, bevestigd wordt, dan is denk ik deze diensten geslaagd, gezegend, zou ik dan zeggen. De schriftlezing deze dienst is eentje uit het Oude Testament. Ik lees Psalm 67. En dan lezen we uit het Nieuwe Testament, uit Openbaring, hoofdstuk 7, vers 9 tot 12 en Openbaring 21, vers 24. Ik zei al, we gaan in de preek eigenlijk door de, ja, min of meer door de heel groot deel van de Bijbel heen. Een lijn, zou je kunnen zeggen, van wat de Bijbel zegt over het verschil tussen mensen. En elk gedeelte zegt wel iets. Maar het is in het Oude Testament, zeker in de Psalmen ook mooi om te zien dat God benadrukt dat wat hij geeft, ook wat hij geeft aan Israël, er is om tot zegen te zijn voor de volken. En dat is in Psalm 67 op een hele mooie manier onder woorden gebracht. Voor de koorleider, bij snarenspel, een psalm, een lied. God, wees ons genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Dan zal men op aarde uw weg leren kennen. In heel de wereld uw reddende kracht. Dat de volken u loven, God. Dat alle volken u loven. Laten de naties juichen van vreugde. Want u bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde. Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. De aarde heeft een rijke oogst gegeven. God, onze God, zegent ons. Mogen God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft, tot aan de einden der aarde. Dan Openbaring 9 vanaf vers 7. 7 vanaf vers 9. Hierna zag ik dit. Een onafzienbare menigte die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal, in het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze, de redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God met de woorden: Amen, lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen. En tenslotte Openbaring 21. Vers 24, het gaat over het nieuwe Jeruzalem, de toekomst die God belooft. Dan staat er, de volken zullen in haar licht leven. En de koningen op de aarde betuigen daar hun lof. Er staat letterlijk, ze brengen hun eer en hun heerlijkheid naar binnen. Hun eer en hun aanzien. En er is alvast, om vooraf te zeggen, De grootsheid van de verschillende culturen en volken, het mooie, het indrukwekkende, wat ze als geschenk van God hebben gekregen, wordt ook binnengebracht in het nieuwe Jeruzalem. Deze dienst, het thema van deze dienst is dus racisme, of beter gezegd samen God loven. Het is een brandend actueel thema. Denk aan het voorbeeld dat ik net noemde al aan het begin. Bevrijdingsdag gevierd. En voorbeelden zijn moeiteloos aan te vullen met de actualiteit. Als je denkt aan de spanning en alles wat er teweeg gebracht werd met de dood van George Floyd. En de veroordeling van de agent een paar weken geleden. Dat lijkt nog ver weg. In ons eigen land zijn er ook genoeg voorbeelden te bedenken van onderlinge spanning. Wegkijken. Mensen demoniseren, hun groepen wegzetten als zijnde minder of beter niet hier, vul maar in. Maar even heel kort, wat is dan racisme? Ik vond op de site van de overheid een hele korte definitie. Racisme is het onterecht verschil maken in de behandeling van mensen op grond van hun geslacht, hun afkomst, hun geloof enzovoort. Zien de meest simpele om te onthouden. Onterecht verschil maken in de behandeling van mensen op grond van geslacht, afkomst, geloof enzovoort. In deze preek heb ik hem weer een mooie driedeling gemaakt. In die driedeling gaan we zeg maar, door een lijn van de Bijbel. Ik zei al, het is best wel informatie, maar er is een samenvatting. En vooraf, racisme is dus het tegenovergestelde van Gods goede bedoeling met mensen. In plaats van elkaar minder te vinden, weg te kijken, wil God juist dat mensen samen hem loven. Ook wel goed om van tevoren even over na te denken van ja, racisme, waar komt het eigenlijk vandaan? Wat bezielt mensen? Is het angst? Voor het andere? Wat we vreemd vinden? Niet begrijpen? Is het hoogmoed? Dat je beter voelt? Ja, of dat je als cultuur beter voelt? Meer dan anderen? Superioriteitsgevoel? En de spannende vraag is natuurlijk, herkennen we het een beetje? Ik ga niet vragen, het is heel verleidelijk, er zitten natuurlijk mensen in de kerk, wie is er hier racistisch en wie niet? Kunnen we een makkelijke tweedeling maken? En misschien zullen de meesten dan wel heel eerlijk zeggen, ja, denk daar eens over na. Nou, ik las in het afgelopen jaar een boek, meer boeken, maar er was er eentje, Hallo Witte Mensen. Dat boek stond de vraag in, geschreven door een zwarte vrouw. Wanneer realiseerde je voor het eerst dat je blank bent? Ik dacht, volgens mij heb ik me dat helemaal nooit voor het eerst gerealiseerd. Nou, één keer dacht ik, ja, heb ik het wel gehad. Dat was toen we al heel lang geleden op vakantie gingen, op bezoek, bij vrienden die in Zimbabwe woonden. En dat was precies in de tijd dat alle blanke boeren daar weggepest werden. Wij kwamen aan op een luchthaven waar vroeger volle vliegtuigen leegliepen en wij stapten met z'n tienen uit, ergens achter op een verder verlaten luchthaven met nog een paar blanken, waarvan we de twee in de komende 2 weken nog 2 keer tegenkwamen in het hele land. Zo weinig blanken waren er op dat moment aan het rondreizen. En we gingen naar Bulawayo en ik liep rond daar en wij waren de enige blanken en onze vrienden. En om een of andere reden voelde dat ongemakkelijk. Er hing ook wel iets van spanning in de lucht, maar ook het feit dat je als enige anders was. Nou, dat is wat mensen met een kleur zeggen, een voorbeeld van. Als je gekleurd bent, is er bijna altijd een eerste moment waarop je dat realiseert. En waarop je ook realiseert dat dat consequenties heeft. En andersom gezegd noemen ze dat wel het zogenaamde white privilege. Het voordeel wat je hebt als je blank bent. Daar kun je heel veel over zeggen. Er zijn hele theorieën over. Kun je mee eens zijn of niet eens zijn. Maar ik vond dat ene voorbeeld schokkend. Dat ik dacht, ja, ik heb me nooit hoeven te realiseren. Oh, maar ik ben wel blank. En dat is voor mensen met een kleur dus anders. En daarom, racisme kan ook verborgen zijn. Dat je het niet ziet, of dat je het soms van jezelf niet eens doorhebt. En ook daarom is het goed om het je heel bewust te worden. Van, zit het er misschien toch? En dan in deze dienst, wat zeg je daarover vanuit de Bijbel? Nou, die driedeling die ik noemde, is, er is altijd meer overeenkomst dan verschil, zegt de Bijbel. Tussen mensen, wie je ook bent, afkomst, geslacht enzovoort. Meer overeenkomst dan verschil. Voor iedereen geldt het grote gebod, de liefde. En ten derde, God wil mensen niet scheiden, maar verbinden. Er is meer overeenkomst dan verschil. Allereerst heeft dat ermee te maken dat ieder mens, vertelt de Bijbel, geschapen is naar Gods beeld. We lazen het uit Genesis 1. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Dat zegt nogal wat. Ieder mens, wie je ook ziet, waar je hem of haar ook tegenkomt, is geschapen naar het beeld van God. En ook geschapen om tot eer van God en tot zegen van andere mensen te leven. Er is niemand die daarvoor niet geschikt is. En er is dus niemand op wie je neer mag kijken. Want wie die ander ook is, verschapen naar Gods beeld. Tweede, wat de Bijbel zegt, is dat ieder mens hetzelfde probleem heeft. Romeinen 3 en Romeinen 5, de gedeeltes lezen. Maar heel kort gezegd staat in Romeinen 3 vers 9, er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Dus voor God heeft elk mens hetzelfde probleem. Ik ook. Niemand kan zonder de redding door de Heer Jezus. Er is niemand die het harder nodig heeft of die het minder hard nodig heeft. Maar allereerst hebben we het zelf heel hard nodig. En dat bepaalt dan ook hoe je naar anderen kijkt. En het derde is, bij die meer overeenkomsten dan verschil, iedereen die gelooft is één in Christus. Er staat in Galaten 3 vers 28, zegt Paulus, er zijn geen Joden meer, of Grieken, slaven of vrije, mannen of vrouwen. U bent alle één in Christus Jezus. Het is heel mooi, geloof heft verschillen niet op. Tussen geslacht, tussen je roeping, tussen je afkomst. Maar zet wel één ding op de eerste plek. Het belangrijkste is dat je weet dat je door het geloof gerechtvaardigd wordt. Aangenomen tot kind van God. Wie je ook bent. Niet om wat je zelf gedaan hebt, maar dankzij de Heer Jezus. Dus meer overeenkomst dan verschil. En het andere is het grote gebod. De liefde. De Bijbel vertelt dat echte liefde betekent dat je lief hebt zoals je zelf geliefd wil worden. En zoals je zelf geliefd wordt. De meest korte samenvatting komt van de Heer Jezus, van de Lucas 6 vers 31. Behandel anderen zoals jij zelf behandeld wil worden. Elke vorm van racisme staat haaks hierop. Want niemand wil als minder behandeld worden vanwege wat ook maar van jezelf. Niemand van ons. En de apostel Johannes zegt er nog iets sterker. Wie zijn broeder haat of zijn zuster is een moordenaar. En u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. Dus als je bewust of onbewust, door je doen of laten, die ander de indruk geeft dat hij er wat jou betreft beter niet had kunnen zijn. Johannes zegt dat is zonde tegen het gebod, hij zult niet doodslaan. En negeren is misschien wel de ergste vorm van haat. Wie weet wat het is om genegeerd te worden, weet dat het voelt alsof je er net zo goed niet had kunnen zijn. Negeren is een ander behandelen alsof hij beter dood kan zijn. Wie zijn broeder haat is een moordenaar, zegt Johannes. En liefde is blij met het goede en kijkt naar wat het beste is. Dat tekst bij uit 1 Korinthe. Zo bekend. En toch zo ongelooflijk intens en goed om elke keer weer te beseffen. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst. Geen ijdel vertonen, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze. In alles volhard ze. Echte liefde kan dus niet samengaan met de ander beoordelen of zijn uiterlijk, zijn afkomst. Dan vul het maar in. Die ander behandelen op grond van jouw vooroordelen. Of dat wat je wel of niet van die ander mag. Echte liefde aanvaardt en verdraagt. En het derde is dat God mensen wil verbinden. Er zijn twee verhalen in de Bijbel die tegenstellingen zijn. Torenbouw van Babel en Pinksteren. Bij Babel wilden mensen zich samen verbinden om als het ware op te staan tegen God. En daar vindt verspreiding plaats. God zorgt ervoor dat mensen niet meer bij elkaar kunnen zijn. Dat is een vloek. Maar bij Pinksteren zie je dat het juist wordt opgeheven. Waar in Babel de mensen elkaar niet meer konden verstaan, zie je met Pinksteren dat mensen elkaar juist wel verstaan. God wil mensen verbinden. En God zegt, wie in mij gelooft, ik wil dat hij deelt in datzelfde verlangen. Dat je niet alleen maar met mensen samen bent met wie jij het fijn vindt, maar dat je wil verbinden met anderen. Juist vanuit het besef dat die ander een geschenk van God is. En de apostel Jacobus zegt in hoofdstuk 2, broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt. Dus gezegd in een situatie waarbij er partijen opstonden, tegenstellingen tussen mensen met een hoog inkomen en een laag inkomen en een net uiterlijk en minder net. En ja, wie bepaalt dat, wat is? Jacobus zegt, God toont zijn rechtvaardigheid door te oordelen zonder aanzien des persoons. Dus als wij de ene groep of de ene persoon beoordelen, waarderen boven de ander op grond van zijn uiterlijk, beledigen we God daarmee. En gaan we in tegen wat de Heer Jezus ons geleerd heeft. Hij kwam om ieder mens te redden. Zonder aanzien des persoons. En de Heer Jezus kwam dus ook om muren tussen mensen neer te halen. Niet om ze op te bouwen. Staat in Efeze 2. Hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. En de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. Gaat in Efeze over de enorme tegenstelling tussen mensen vanuit het Joodse volk. Met alle gewoontes en wetten die erbij hoorden. En de mensen uit de, ja, alle andere volken die erbij gekomen waren. Was bijna niet te doen om samen in één gemeente bij elkaar te komen. Er moest zoveel voor overwonnen worden. En zegt Paulus, daar is de Heer Jezus voor gekomen om die muren die ertussen staan af te breken. Want hij is onze vrede. Dus als je in de Heer Jezus gelooft, dan kun je niet tevreden zijn met muren die tussen jou en anderen instaan. En hoef je ook niet te denken dat jij alles af moet breken, maar wel dat je bij de Heer Jezus moet zijn die muren van vijandschap af wil breken. Want de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen om mensen te verbinden. Om mensen die delen datzelfde geloof één te maken. En tenslotte, het gaat om leven vanuit de toekomst. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde, is geen plaats voor racisme. Maar het is niet de plek waar we allemaal van één en hetzelfde ras zijn. Ik weet niet in hoeverre ons dat realiseren. Maar Openbaring, ik heb er maar twee gedeeltes uit gelezen, maar in hoofdstuk 5, in hoofdstuk 21, 22, hoofdstuk 7. Iedere keer komt het terug. In Gods toekomst komen mensen uit alle volken, naties, talen. Die komen samen God loven. Daarin zijn ze één. Maar hun verschil is daar voor altijd glashelder. Juist tot eer en glorie van God. Het wordt daar binnengebracht, het mooie. Het goede, juist het verschil tussen mensen. Ook die verschillen waar wij tegenaan lopen, die we vreemd vinden, die we misschien niet begrijpen. En juist daarom leven vanuit de toekomst is een aansporing om nu alvast om je heen te kijken. Leef ik eigenlijk wel met dat in mijn gedachten? Zie ik ook de grootheid van God? En verlang ik ernaar om samen met anderen God groot te maken, in plaats van verschillen te zien, te benadrukken, het beter te voelen, voor bang voor te zijn. Ik denk dat die hele Bijbelse lijn ons dus echt kan behoeden voor elke vorm van racisme. Ons ook scherp op kan maken, waar het zit. Door, even kort samengevat, op te letten dat er altijd meer overeenkomst is dan verschil. Met wie je ook tegenkomt. En te beseffen dat we de opdracht hebben om elkaar lief te hebben. die ander te behandelen zoals ze zelf behandeld willen worden. Ja, zelfs lief te hebben zoals de Heer Jezus zegt ons lief te hebben. En om de verschillen, ook tussen culturen, volken, groepen, daarin te willen gaan zien wat daar duidelijk in wordt van de veelkleurige wijsheid van God. Van zijn grootheid, zijn rijkdom. De God die vraagt om aanbidding. Die om vraagt dat we samen met alle volken God groot maken om wie hij is. Wat hij geeft en wat hij doet door de Heer Jezus. Daarom helemaal tot slot. God haat elke vorm van racisme. Dat mag duidelijk zijn. De Heer Jezus kwam ook voor mensen die geneigd blijven tot racisme. Maar leer van de Heer Jezus. Weer. Of misschien juist meer. En naar te gaan verlangen om samen met al die verschillende mensen en culturen God te eren en te aanbidden. Amen.